Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Opnieuw krijgen we de mogelijkheid om even terug te blikken op de afgelopen dagen en te gaan kijken naar de activiteiten van Paus Franciscus en wat er zoal gebeurd is in het Vaticaan. Ook vandaag zullen wij opnieuw bij die Vaticaanse actualiteit kunnen stilstaan. We hebben verschillende nieuwtjes die afkomstig zijn, onder meer vanuit de diplomatieke wereld, maar ook een activiteit van de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin. Ook een brief die gepubliceerd is door onze paus emeritus, Benedictus XVI, daar zullen wij het ook over hebben. Vandaag gaan we ook luisteren naar een iets langere catechese. Langer dan gewoonlijk, zowat dubbel zo lang, die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september. U heeft ondertussen misschien ook gemerkt, voor zij die Radio Vaticaan live volgen, dat het programma ook wat langer is geworden, heeft vooral te maken met het feit dat de generale audiëntie begint om 9:30 en begint met een moment waarop de paus de mogelijkheid terug heeft om de gelovigen te begroeten. Sinds de maand september is het zo dat het Vaticaan, en meer bepaald, de prefectuur van de pauselijke huishouding, dat is de naam van het departement dat verantwoordelijk is voor de organisatie van die generale audiënties, de toestemming verleent om aanwezig te zijn bij de generale audiëntie. Deze gaat niet door op het Sint-Pietersplein of in de Paulus de Zesde Hal, zoals dat gebruikelijk was, maar op het kleinere binnenplein van San Damaso. Dat is een binnenplein dat deel uitmaakt van het Apostolische Paleis. Dit omwille van het feit dat er geen 10.000 mensen meer aanwezig kunnen zijn, maar wel maximum 500. U heeft misschien in de media ook gelezen en gehoord dat er wat kritische stemmen zijn op Paus Franciscus omwille van het feit dat hij zich niet zou houden aan de coronamaatregelen tijdens de generale audiëntie. Wel, misschien moeten we daardoor toch even stilstaan bij wat betekent dat nu eigenlijk. Het feit dat de paus geen mondmasker draagt, toch een hand durft te schudden aan de gelovigen om hen te begroeten en om hen te zegenen en hen nabij te zijn. We gaan het ook daar een stukje over hebben. Maar dus een langere catechese, waar we ook kunnen zeggen van het lijkt dan toch een heel belangrijk thema te zijn dat paus Franciscus naar voren wil brengen. Een hele interessante catechese waar hij zal spreken over de verschillende echelons in onze samenleving en hoe de liefde van God daar dient door te dringen. We gaan ook, alvorens wij dat allemaal gaan doen, kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen en gaan zo binnen in het Apostolische Paleis. En dan kijken we vooral naar donderdag 10 september. Dan heeft de paus onder meer een audiëntie verleend aan kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, een naam die u misschien niet onbekend in de oren klinkt. Hij is dan ook de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, een van de belangrijkste onderdelen van de Romeinse curie. De paus ontving ook kardinaal Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg in Luxemburg en voorzitter van de Europese Bisschoppenconferentie. Hij ontving eveneens kardinaal Antonio Maria Rocco Varela, de aartsbisschop emeritus van Madrid in Spanje. Ook ontving hij monseigneur Bertram Johannes Maya, de bisschop van Augsburg in Duitsland, en een delegatie van het Europese project Snapshots from the Borders. Op 7 september is door middel van een officiële mededeling van de ambassade van Burkina Faso aan de Heilige Stoel de procedure in gang gezet voor de ratificatie van het akkoord tussen de Heilige Stoel en de staat Burkina Faso over de wettelijke status van de katholieke kerk in het land, ondertekend in het Vaticaan op 12 juli 2019 en daarmee is het ook helemaal afgerond. Deze overeenkomst, die op 7 september 2020 overeenkomstig artikel 18 in werking is getreden, garandeert de kerk de mogelijkheid om haar missie in Burkina Faso uit te voeren. In het bijzonder wordt de publieke rechtspersoonlijkheid van de kerk en haar instellingen erkend. Beide partijen verbinden zich ertoe om, met behoud van hun eigen onafhankelijkheid en autonomie, samen te werken voor het morele, geestelijke en materiële welzijn van de mens en voor de bevordering van het algemeen welzijn. En die term, ja, dat zijn een beetje aankondigingen die te maken hebben dus met diplomatieke relaties tussen Vaticaanstad, enerzijds de Heilige Stoel, en anderzijds andere landen. En meer bepaald om dus een bepaald statuut te geven aan de katholieke kerk. Dat geeft ook een wettelijke, juridische bescherming en stelt de kerk ook in staat om haar activiteiten te ontplooien in Burkina Faso in dit geval. Dat laatste zinnetje, voor de bevordering van het algemeen belang, is geen toevallig gekozen term, dat zullen wij zo dadelijk kunnen horen tijdens de generale audiëntie. Welk belang Paus Franciscus hecht aan dat algemeen welzijn of het algemene belang? De kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin heeft gezegd dat de katholieke kerk de taak heeft om de volksvroomheid te bevrijden van beelden die haar niet eigen zijn. Hij liet deze uitspraak horen in het Mariaheiligdom van Torre di Ruggiero, bijgenaamd het kleine Lourdes van Calabrië, tijdens de viering van het feest van de geboorte van de Heilige Maagd Maria op 8 september, in aanwezigheid van vele kerkleiders uit Zuid-Italië. In het bijzonder verwees hij concreet naar elementen die verwijzen naar de maffia en allerlei vormen van bijgeloof. Hij zei, we moeten dus de volksdevotie zuiveren van elementen die er niet toe behoren. Hij bracht de hulde aan de waarden en belangrijke religieuze tradities van Calabrië, maar hij onderstreepte tegelijk dat die worden ondermijnd door de Calabrische maffia. Ook Paus Franciscus deed op 20 augustus in een brief aan de voorzitter van de Internationale Maria Academie een oproep om Onze Lieve Vrouw te bevrijden van de invloed van criminele organisaties. Nu, waarover gaat het eigenlijk? Wel, het is een beetje het gebruik van afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw, zij het ja, in medailles of zelfs de rozenkrans, en als we nog een stukje verder gaan, zeker bij de maffia ook tatoeages en dergelijke meer, die, ja, die mensen die aan georganiseerde misdaad doen, hè, zij het drugshandel of iets anders, wat vaak veel schade toebrengt, niet alleen aan de mensen die het gebruiken, maar ook aan de samenleving waar de maffia actief is. Wel, die band wil Paus Franciscus eigenlijk verbreken. Het is eigenlijk een tendens die ingezet is door de heilige paus Johannes Paulus II, die ook verder gezet is door Benedictus XVI en nu ook door paus Franciscus. Niet zonder gevolgen. Hè. Toen de heilige paus Johannes Paulus II straffe uitspraken deed over de maffia, leidde dat tot verschillende aanslagen in Rome, waar ook een belangrijke rechter of politiecommissaris om het leven kwam. Zo'n uitspraken zijn dus niet zonder gevolg. En dit omwille van het feit dat de maffia nogal graag dat aura, zou je kunnen zeggen, dat embleem van het katholieke hanteert. Het is een vreemde combinatie tussen georganiseerde misdaad en iedere zondag naar de mis gaan. En ter communie gaan ook. En dus die twee dingen die passen niet bij elkaar, zijn zaken die eigenlijk niet met elkaar te verzoenen zijn. En dat is ook hetgene wat paus Franciscus steeds opnieuw heeft benadrukt, wanneer hij daartoe de gelegenheid had. En waarbij dus kardinaal Pietro Parolin, die in naam van de paus naar Calabrië is gegaan, dezelfde boodschap laat horen. Onze paus emeritus Benedictus XVI heeft zijn dank uitgesproken voor de vele blijken van medeleven naar aanleiding van het overlijden van zijn broer Georg Ratzinger. Na diens dood op 1 juli in Regensburg ontving de emeritus paus meer dan 1000 blijken van solidariteit en medeleven aan zijn adres. Omwille van zijn gezondheid heeft hij nog niet de kans gehad om daarvoor zijn dank uit te spreken en daarom stuurde hij een open brief naar zijn vrienden. De brief dateert van augustus, waarvan de inhoud afgelopen weekend bekend werd door een Italiaans persagentschap. Daarin getuigt hij dat hij meer blijken van solidariteit heeft ontvangen dan hij zich ooit kon voorstellen. De pijnlijke virale infectie van het gezicht die zich ontwikkelde op de dag van mijn vertrek uit Regensburg nam echter een vorm aan die elke poging tot persoonlijk antwoord van mijn kant uitsloot, aldus de paus emeritus. Aansluitend spreekt hij ook zijn oprechte dankbaarheid uit en sluit zijn brief af met warme en oprechte solidariteit en hij verzekert iedereen ook van zijn gebed. En de term solidariteit, het komt regelmatig terug bij paus Franciscus. En ik denk dat we in de maand oktober, wanneer we de nieuwe encycliek Tutti Fratelli mogen verwachten, 3 oktober is dat, zal hij dat ondertekenen in Assisi, nieuwe pauselijke encycliek die eraan komt, allemaal broeders, dat we die term solidariteit nog zullen horen terugkomen. Die term solidariteit, begrepen vanuit het christelijke denkkader, is ook een van de zaken die centraal staat in de sociale leer van de kerk. En die leer is de inspiratiebron die paus Franciscus in de afgelopen catecheses steeds weer heeft gebruikt om deze tijd waarin wij leven van de coronapandemie te analyseren en ook te duiden op mogelijke oplossingen. We gaan zo meteen kunnen luisteren naar die catechese van paus Franciscus. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug. En dan zullen we het daarover kunnen hebben. Dat is voor zo dadelijk.
Verzonken is het licht der zon, het duister breekt zich baan alom. Heer, wees ons licht waar wij ook gaan, laat in het duister ons niet staan. Heb dank, Heer, dat gij onze voet vandaag voor letsel hebt behoed. Steeds stond uw engel ons terzij, door uw genade leven wij. Vergeet het kwaad dat in ons is. Schenk onze ziel vergevenis. Reken ons onze schuld niet aan, zodat wij vredig slapen gaan. Bescherm ons met uw engelenschaar. Behoed ons leven voor gevaar, voor angst en schrik en overmacht. Wees ons nabij ook deze nacht. Wees ons nabij ook deze nacht. Wees ons nabij ook deze nacht.
Welkom bij Radio Maria.
En luisteren wij dan naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
De crisis die we nu meemaken omwille van de pandemie treft iedereen. We kunnen er beter uitkomen als we allen samen zoeken naar het algemeen welzijn. Anders zullen we er slechter uitkomen. Spijtig genoeg maken we de opbloei mee van partijdige belangen. Bijvoorbeeld, er zijn er die zich mogelijke oplossingen, zoals de vaccins, willen toe-eigenen, om ze dan aan anderen te verkopen. Enkelen misbruiken de situatie om verdeeldheid te zaaien en zo economische of politieke voordelen te bereiken door conflicten uit te lokken of te verergeren. Sommigen hebben geen belangstelling voor het lijden van de anderen, ze gaan eraan voorbij en vervolgen hun weg. Dat zijn de volgelingen van Pontius Pilatus. Ze wassen hun handen in onschuld. Het christelijk antwoord op de pandemie en op de socio-economische crisis die eruit volgt, steunt op de liefde. Op de eerste plaats de liefde die tot God, die ons altijd vooraf gaat. Hij bemint ons als eerste. Hij gaat ons steeds vooraf in de liefde en in de oplossingen. Hij bemint ons onvoorwaardelijk. Wanneer we ingaan op deze goddelijke liefde, kunnen we op gelijkaardige wijze antwoorden. Ik bemin niet slechts wie mij bemint, mijn gezin, mijn vrienden, mijn groepje, maar ook hen die mij niet beminnen. Ik bemin ook hen die mij niet kennen. Ik bemin ook de vreemdelingen en zelfs zij die mij doen lijden of die ik als vijanden beschouw. Dat is christelijke wijsheid. Dat is de houding van Jezus. En de hoogste vorm van heiligheid is, om het zo te zeggen, de vijanden beminnen. En dat is niet gemakkelijk. Voorzeker, allen beminnen, inbegrepen de vijanden, is moeilijk. Ik zou zeggen dat het een kunst is. Een kunst echter die men kan aanleren en verbeteren. Ware liefde, die ons vruchtbaar en vrij maakt, is altijd ruim en omvattend. Dergelijke liefde zorgt, geneest en doet goed. Een liefkozing doet vaak meer goed dan veel argumenten. Een liefkozing van vergeving en niet te vele argumenten om je te verdedigen. Het is de omvattende liefde die geneest. Met andere woorden, de liefde beperkt zich niet tot relaties van 2 of 3 personen, of tot de vrienden of het gezin. Ze gaat verder. Ze omvat ook burgerlijke en politieke verhoudingen, met inbegrip van de verhouding tot de natuur. Omdat wij sociale en politieke wezens zijn, is een van de hoogste vormen van de liefde precies de sociale en politieke liefde. Zij is beslissend voor de menselijke ontwikkeling en voor de aanpak van iedere vorm van crisis. We weten dat de liefde gezinnen en vriendschappen vruchtbaar maakt. Het is echter goed eraan te herinneren dat zij ook de sociale, culturele, economische en politieke relaties vruchtbaar maakt. Zo zijn we bekwaam om een beschaving van de liefde op te bouwen, zoals de heilige paus Paulus VI het graag zei. En in zijn spoor ook de heilige Johannes Paulus II. Zonder deze inspiratie haalt een cultuur van het egoïsme, van de onverschilligheid en van de uitsluiting de bovenhand. Dat wil zeggen, uitsluiten wie ik niet graag mag, wie ik niet kan beminnen, of hen die mij nutteloos lijken in de huidige maatschappij. Vandaag heeft mij bij het binnenkomen een echtpaar gezegd: bid voor ons, want we hebben een kindje met een handicap. En ik vroeg: hoe oud is het kind? Zo oud. En wat doen jullie? Wij begeleiden het en helpen het. Heel het leven van deze ouders voor dat kind met die handicap. Dat is liefde. Vijanden, politieke tegenstanders, beschouwen wij als politieke en sociale gehandicapten. Dat lijken ze. Maar alleen God weet of ze het ook werkelijk zijn. Wij moeten ze beminnen. Wij moeten in gesprek gaan. Wij moeten deze beschaving van de liefde opbouwen. Een politieke, sociale beschaving van eenheid van heel de mensheid. Dit alles is het tegengestelde van oorlogen, verdeeldheid, naijver en ook van ruzie in het gezin. Omvattende liefde is sociaal, gezinsvriendelijk, politiek. Die liefde doordringt alles. Het coronavirus maakt ons duidelijk dat het ware goed voor elk een gemeenschappelijk goed is, niet slechts een individueel. Het is ook een publiek goed. En omgekeerd, het gemeenschappelijk goed is het ware goed voor de mens. Wanneer iemand enkel zijn eigen goed zoekt, is men een egoïst. Daarentegen is een mens meer mens wanneer het persoonlijke goed openmaakt voor allen, wanneer de mens deelt. Gezondheid is naast een individueel ook een publiek goed. Een gezonde maatschappij draagt zorg voor de gezondheid van iedereen. Een virus dat geen grenzen, hinderpalen, culturele of politieke onderscheidingen kent, moet bestreden worden met een liefde zonder hinderpalen, grenzen of onderscheidingen. Deze liefde kan sociale structuren voortbrengen die ons aansporen eerder te delen dan te wedijveren. Structuren die ons bekwaam maken de meest kwetsbare medemensen op te nemen en ze niet uit te sluiten. Structuren die ons meer helpen het goede van onze menselijke natuur te vertolken dan het slechte. Ware liefde kent de cultuur van de uitsluiting niet, weet niet wat dat is. Immers, wanneer we beminnen en creativiteit voortbrengen, wanneer we vertrouwen en solidariteit opwekken, dan is het daar dat concrete initiatieven ontstaan met het oog op het algemeen welzijn. En dat is van toepassing zowel op het niveau van de kleine en grote gemeenschappen als internationaal. Wat gedaan wordt in het gezin, in de wijk, wat men doet in het dorp, in de grootstad of internationaal, het is steeds hetzelfde. Er is hetzelfde zaad dat groeit en vruchten voortbrengt. Wie in het gezin, in de wijk begint met naijver, met strijd, krijgt uiteindelijk oorlog. Wie daarentegen begint met de liefde, met het delen van de liefde, met vergeving, die bereikt liefde en vergeving voor allen. Daarentegen, als de oplossingen van de pandemie de sporen dragen van egoïsme, zij het van individuen, ondernemingen of staten, zal men misschien wel afraken van het coronavirus, maar zeker niet van de menselijke en sociale crisis die het virus zichtbaar heeft gemaakt en verergerd. Laten we ons dus hoeden voor het bouwen op zand. Om een gezonde, omvattende, rechtvaardige en vreedzame maatschappij op te bouwen, moeten we bouwen op de rots van het algemeen welzijn. Het algemeen welzijn is een rots. Er is een opdracht voor ons allen, niet slechts voor enkele specialisten. De heilige Thomas van Aquino zei dat het bevorderen van het algemeen welzijn een plicht van rechtvaardigheid is die voor elke burger geldt. Elke burger is verantwoordelijk voor het algemeen welzijn. En voor de christenen is het ook een zending. Zoals de heilige Ignatius van Loyola leert, is het richten van onze dagelijkse inspanningen op het algemene welzijn een wijze om de glorie van God te ontvangen en te verspreiden. Jammer genoeg heeft de politiek vaak geen goede naam. We weten waarom. Dit wil echter niet zeggen dat alle politici slecht zijn. Nee, dat wil ik niet gezegd hebben. Ik zeg slechts dat de politiek jammer genoeg vaak geen goede naam heeft. Men moet zich bij deze negatieve situatie niet neerleggen, maar erop reageren door met feiten te bewijzen dat een goede politiek mogelijk is. Meer nog, dat het een plicht is. Een goede politiek stelt de menselijke persoon in het algemeen welzijn centraal. Wanneer men de geschiedenis van de mensheid erop naleest, dan treft men veel heilige politici aan die deze weg bewandelden. En dat is mogelijk. In de mate dat iedere burger, en in het bijzonder wie sociale en politieke taken en opdrachten opneemt, het eigen handelen baseert op ethische beginselen en het bezielt met sociale en politieke liefde. De christenen, in het bijzonder de leken gelovigen, zijn geroepen het goede voorbeeld te geven. En zij kunnen dat doen dankzij de deugd van naastenliefde en door de daarin besloten sociale dimensie te cultiveren. Het wordt dus tijd onze sociale liefde te doen groeien. En ik wil dit onderlijnen. Onze sociale liefde. Door allen, vertrekkend van onze kleinheid, bij te dragen. Het algemeen welzijn vraagt de deelname van iedereen. Als iedereen van het zijne inbrengt en niemand wordt uitgesloten, zullen wij bekwaam zijn goede verhoudingen te doen opleven op het vlak van de gemeenschap, nationaal, internationaal en ook in overeenstemming met het milieu. Zo zal in onze daden, ook de meest nederige, iets zichtbaar worden van het beeld van God dat wij in ons dragen. Want God is Triniteit. God is liefde. Dat is de mooiste beschrijving van God in de Bijbel. De apostel Johannes, die Jezus zeer beminde, geeft ze ons. God is liefde. Met zijn hulp kunnen we de wereld genezen door allen samen te werken aan het algemene welzijn. Niet slechts voor het eigen goed, maar voor het gemeenschappelijke goed voor allen. De woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september. Opnieuw zien we dat de paus een verbinding maakte en hij duidt iedere keer weer op hetzelfde. Namelijk, als je christen bent, in de staat waarin je bent geroepen, waarin je je bevindt, het is in die staat dat je geroepen bent om christen te zijn, om Jezus na te volgen, om te leven zoals Jezus. En misschien is dat op een manier door gewoon je werk te doen, maar het op te dragen aan God. De kruisjes die je tegenkomt in je leven op te dragen aan God als een offer. Door vriendelijk te zijn, door geduldig te zijn, door barmhartig te zijn, door te vergeven. Door eigenlijk de liefde die God is, die wij mogen ontvangen, terug uit te delen. Maar de paus zegt, die liefde die wij voelen, bijvoorbeeld binnen het gezin, en uitoefenen bij onze vrienden, mensen die we graag hebben, bij onze collega's die we tof en sympathiek vinden. Dat is ook liefde, Maar de liefde die het meest uitdagend is, is natuurlijk de liefde voor degene die we niet zo sympathiek vinden. Voor de persoon die op een of andere manier ons irriteert. En we kennen allemaal die kleinmenselijke gevoelens en worden daar ook allemaal mee geconfronteerd. Daar worden we geroepen om de liefde te beoefenen. En nog een stukje verder zegt de paus, het stopt niet bij het gezin, bij de familie, bij de wijk, bij het groepje waar je bij hoort. Nee, het gaat tot op het internationale politieke niveau. We moeten de liefde planten ook daar. En hij roept steeds weer de katholieken op om politieke functies op te nemen. Wanneer wij uit een soort van schroom of een soort van afstand met de wereld zeggen van ja, nee, politiek, dat is niet voor mij, ook al zou het kunnen dat God je daartoe roept, ja, dan gaan we eigenlijk voorbij aan een stukje van de puzzel in het heilsplan van God, dat God wil leggen doorheen jouw talenten. Het zijn zaken om over na te denken, ook politiek engagement in deze tijd. Het lijkt soms heel moeilijk, maar als God daartoe roept, dan mogen we dat ook niet uit de weg gaan. We gaan samen met de paus het Angelus bidden en daarna kom ik graag nog even bij u terug. En dan gaan we onder meer kijken naar de verschillende benoemingen die de paus heeft gedaan. En kom ik ook nog kort even terug op de generale audiëntie. Dat is dan voor zo dadelijk. Samen met paus Franciscus bidden wij het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni e feciamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En alvorens wij gaan luisteren naar de Vaticaanse hymne en ook de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen tijd, wil ik graag nog even terugkomen op die commentaar die een beetje gekomen is op de generale audiëntie, de manier waarop de paus dat aanpakt, waarom hij geen mondmasker draagt enzovoort. Hoewel de regels en de maatregelen die de regering heeft genomen en ook in Vaticaanstad wordt gevolgd, belangrijk zijn, is de nabijheid ook belangrijk. En paus Franciscus, en misschien moeten we dat eens proberen uitleggen aan de mensen die, ja, aan de journalisten die dat schrijven, die artikels. Paus Franciscus is een christen. En christenen leven gericht naar het eeuwige leven. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk in de kern van wie ze zijn niet bang zijn om te sterven, om ziek te worden, om een stuk kruis daarin te moeten dragen. Natuurlijk, dat betekent niet dat we ons roekeloos moeten gedragen, maar tegelijkertijd is er ook een diep vertrouwen van Paus Franciscus in de bescherming van onze lieve vrouw en de werking van de Heilige Geest. En op dat moment moet hij geoordeeld hebben dat het begroeten van een kind, het zegenen van een gehuwd koppel, belangrijker is dan het strikt opvolgen van die maatregelen. Nu, ik heb de beelden, natuurlijk via Radio Vaticaan Live, heb ik ze ook samen aan u, met u kunnen bespreken, als het ware, of kunnen schetsen. Hij houdt wel degelijk de nodige afstand, maar het is zoeken, een evenwicht zoeken, tussen enerzijds toch echte fysieke nabijheid kunnen bieden aan de gelovigen die daar dan aanwezig zijn en anderzijds toch ook ervoor te zorgen dat er geen verspreiding kan zijn van het coronavirus. Het is voor de mensen ook niet gemakkelijk om zich zeg maar in te houden van enthousiasme wanneer de Heilige Vader voor hen staat. En dan is het inderdaad wat moeilijker om die 1,5 meter afstand te houden. Bij het begin van de generale audiëntie echter heeft de paus uitdrukkelijk gevraagd om op de voorziene zitplaatsen plaats te nemen en op die manier ook de regels na te leven. Hoe het ook zij, bij deze hebben we daar toch kort even kunnen blijven bij stilstaan. Ik zie niet onmiddellijk een grote verandering komen in de wijze waarop paus Franciscus gestalte geeft aan zijn pontificaat. Ook niet met het coronavirus. En het belang wil benadrukken ook van die fysieke nabijheid te kunnen bieden. We gaan luisteren naar de Vaticaanse hymne en naar de benoemingen die de paus heeft gedaan in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor Slavko Večerin benoemd tot bisschop van Subotica in Servië. Hij was voorheen vicaris-generaal van hetzelfde bisdom en parochiepriester van Sombor. Eveneens heeft de paus Monsignor Milan Stipic benoemd tot bisschop van de eparchie van Križević voor de gelovigen van de Byzantijnse ritus in Kroatië. Voorheen was hij de apostolische administrator sede vacante van dezelfde eparchie. En de paus heeft ook Monseigneur Alain Harel benoemd tot bisschop van Port Victoria op de Seychellen. Hij was voorheen apostolisch vicaris van Rodriguez op Mauritius. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en de pauselijke actualiteit. Hou het zeker ook voor de komende tijd in de gaten, want in die oktobermaand zullen we dus een nieuwe encycliek krijgen en dan gaan wij uiteraard in Radio Vaticaan daar ook blijven bij stilstaan. Dat is nog even wachten, maar wij volgen het zeker voor u op. Van harte nog een zeer gezegende dag gewenst.